sehen.
Danke. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Gemeente, zingen we op Psalm 26, daarvan het 8e vers. Gemeente met de Kerk der Eeuwen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna, op Psalm 71, het 10e vers, mijn hart zal steeds op u betrouwen. 71 vers 10. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, mogen we vanavond hier in uw huis naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, wat een voorrecht dat u uw huis hier op aarde hebt, te midden van al het gewoel van de wereld, om bij u de toevlucht te zoeken, bij u te schuilen en even alles achter ons te laten, hier even afgezonderd te zijn met uw gemeente. Heere, geef de gemeenschap der heiligen en geef de gemeenschap met u boven alles. Heere, we danken u dat u als de voorzienige God daarin voorziet. We hebben het gezongen, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Heere, mag dat ook de taal van ons hart zijn. De dichter van die andere psalm die het uitzong, hoe branden mijn genegenheden om zere voorhoofd in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen hier en er dan te zijn. Mag het goed zijn. Heer, het is toch het huis ook van u, de goede herder. U die uw schapen leidt in de grazige weide van het woord. Hier aan de stille wateren. Doe dat ook vanavond. En geef dat we ons mogen verwonderen over u. Heer, want u doet niets liever dan uitdelen. En u bent de bron van al het goede. En die bron die stroomt maar over. Heer, en u wordt er niet armer van. En u bent niet een arme God. En uw zoon is niet een arme zaligmaker. Heere, geef dat we u mogen kennen als die bron van alle leven, van alle goedheid, van alle heerlijkheid. Heere, u de schoonste van de mensen kinderen. Als we het zicht krijgen op u, dan valt immers al het andere weg. En dan houden we u over. En Heere, daar is het goed. Daar waar u bent. U de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Zoals u altijd was, zo zult u zijn ook nu. En zo zult u altijd blijven. Heer, we danken u dat u in uw huis ons ook uw woord geeft. En dat woord mogen we openen in alle vrijheid. Heer, en als dat woord verkondigd mag worden vanavond, geef dan daarin alles wat nodig is. De kracht van uw geest. Heer, om het zo te verkondigen zoals u wilt. Heere, geef dat het woord levend en krachtig mag worden. En Heere, dat we als dienaren daar altijd maar achterweg mogen schuilen. En dat u gaat schitteren. En dat het kruis van u maar hoog mag worden opgericht. Heere, wat kan het dan goed zijn om zo uw stem te verstaan. Als u tot ons spreekt, woorden van leven. Heer, en u weet ook wat we nodig hebben. Het kan ook zijn dat we woorden van bestraffing of vermaning nodig hebben, van verootmoediging. Heer, of juist van bemoediging en vertroosting. Ach, Heer, mag het er allemaal in zitten. U kent ons en u weet precies wat we nodig hebben. Heer, we bidden voor allen die een taak in deze dienst hebben. Vanuit het bestuur en ook in de begeleiding van de lofzangen die u ons geeft, zo tezamen met uw volk Israël. U die het zelf gezegd hebt dat u wilt wonen, wilt tronen op die gezangen. Heere, hoe bijzonder. En dat we dat zo, ook in alle vrijheid, zij het misschien ook landelijk nog steeds met wat beperkingen mogen doen. U zij de dank. U komt immers alle lof en eer en glorie toe. Heere, we bidden voor de kosteres en haar gezin. Heere, we bidden voor degene die de techniek bedient. Wilt u ook daar alles wel maken? Heere, gedenk uw gemeente thuis. Zie in genade neer. Heere, mag het daar ook stil worden voor u, opdat we horen. en dat we opgebouwd worden. Of misschien hebben we wel nodig dat we afgebroken worden. Ook dat kan. Dat kan ook nodig zijn voordat we opgebouwd worden. Dat onze eerst moet worden afgebroken. Ach Heere, als u weer maar mag schitteren. En als uw gemeente maar gebouwd wordt in het geloof. Heere, dan is het immers goed. Wilt u het doen? Vergeef al het zondige. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Allereerst in de brief van de apostel Paulus. De eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 11 vanaf vers 23. En dan lezen we tot en met vers 34. Vervolgens Hebreeën 10 vers 9 tot en met 18. En dan lees ik daarna nog zondag 30 uit de catechismus. Maar uit de Bijbel 1 Korinthe 10 en Hebreeën. 1 Korinthe 11 en Hebreeën 10. 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u veel zwakken en zieken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Maar zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing uit de Korinthebrief, dan Hebreeën 10, vanaf vers 9... Welke was een afbeelding van die tegen... Nee, ik zit in het verkeerde hoofdstuk. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving daarvan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Gemeente, dat was zover de lezing uit de Bijbel. Dan zondag 30. uit de catechismus. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de pauselijke mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader en daarvan ons aangebeden wil zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn en daarom ook daarin moet aanbeden worden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag en antwoord 82. Zal men ook degene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want zo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, de zulke, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover de schriftlezing en de lezing uit het leerboek van de kerk. Maar voor we hier verder over nagaan denken, heb ik eerst nog de volgende afkondigingen en gaan we ook nog zingen. Wat de dienst voor Hemelvaartsdag aanstaande donderdag 13 mei deovolente betreft, dan hoop ik u om 10:00 te mogen voorgaan. En wat de diensten voor zondag 16 mei deovolente betreft, 10:00 dominee J. Blom uit Ridderkerk en om 18:30 dominee C. Budding uit Goudswaard. En de collecte voor vandaag, eerste collecte voor het kerkblad, de tweede voor de evangelisatie. En u kunt de collecte in de bestemde zakjes doen bij de uitgang en alvast ook van harte bij u aanbevolen. Als voorbereiding op de preek zingen we dan uit Psalm 139, het 14e vers, de weder doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, als er iets niet goed is. Gebed van Heere, ontdek me eraan en leid me op de eeuwige weg. 139, 14. gemeente, jongelui. Ik kan me zomaar voorstellen dat je zucht bij vraag en antwoord 80 van de catechismus. Woorden als vervloekte afgoderij en paapse mis. En dat je denkt, nou, moet het nou op deze manier gezegd worden? Zo zeggen we dat tegenwoordig toch niet meer. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel een beetje zo ervaar. Zo zeggen we het tegenwoordig ook eigenlijk niet meer. Maar ook al zeggen we het misschien niet meer zo, de zaak zelf is niet minder ernstig. Dat is wel de andere kant. In de eerste tekstuitgave van de catechismus in 1563 ontbrak vraag en antwoord 80 zelfs helemaal. Daarna, bij de volgende uitgave, was Olivianus, een van de opstellers van de catechismus, er een sterk voorstander van om toch vraag en antwoord 80 op te nemen. Maar zonder die woorden vervloekte afgoderij en paapse mis. Pas in de derde uitgave kwamen die woorden erin. Ook die woorden vervloekte afgoderij vanuit het Duits vermaledijde afgoderij. En dan denk je, waarom werd de taal zo snel scherper? Eerst helemaal niet. Dan zonder de toch een beetje erg scherpe woorden. En dan met de nodige scherpe woorden. Wel, dat had alles te maken met het Concilie van Trent. Het Concilie van Trent, concilie is een rooms-katholieke synodevergadering. Een synodevergadering is een landelijke kerkvergadering van de protestanten, maar rooms-katholieken noemen dat concilie. Daar komen er afgevaardigden van uit de wereldkerk. En dat concilie heeft maar liefst 18 jaar geduurd in Trente, in Italië. En dat concilie liep in hetzelfde jaar af als waarin de catechismus klaar kwam. 1563. En in de eerste uitgave van de catechismus, toen was nog helemaal niets over de uitkomst van dat concilie bekend. En bij de tweede uitgave ook nog niet zozeer. Maar bij de derde uitgave waren intussen de decreten, de kanones, zoals we dat noemen, en je zou kunnen zeggen de leerstellingen, gedrukt. Die stonden op papier. En die kwamen ook de protestanten onder ogen. En in die kanones, die leerstellingen van dat concilie, daar stond maar liefst 126 keer het anathema in. En anathema betekent die zij vervloekt. 126 keer. En wat voor mensen waren er dan vervloekt? Dat waren de protestanten. 126 keer wordt er iets aangehaald wat de protestanten leerden, de reformatoren, en dan stond er achter die zij vervloekt. Bijvoorbeeld kanon 2. Als iemand de wonderbare en unieke verandering van brood in het lichaam en wijn in het bloed van Christus loochent, zoals de protestanten dat deden, die zij vervloekt. Kanon 3. Als iemand loochent dat het misoffer geen verzoenend offer is, die zij vervloekt. Nou, God weer, de protestanten. En wat hier opvalt, en moet je opletten hoe scherp dat is dat hier mensen vervloekt worden. Niet leerstellingen of zo, nee, mensen die zoiets beleiden, die protestanten, die reformatoren, die beleiden dat en dat, en die zijn vervloekt, 126 keer. En dat is ook precies het verschil met de catechismus. De catechismus vervloekt hier in vraag en antwoord 80 niet mensen, ook niet mensen die naar de mis gaan of zo. Nee, alleen de leer van de mis verder niet. Niet de mens daarachter. En gemeente, die kanones van het concilie van Trente, die hebben alles te maken met de Rooms-Katholieke visie op het avondmaal. Rooms-Katholieken noemen het niet avondmaal, maar noemen het de mis of de eucharistie. En zij nemen de woorden van Jezus heel letterlijk van dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Nemen ze heel letterlijk. Dat doen ze al 800 jaar. En dat betekent dus ook dat zij zeggen tijdens de misviering op het hele speciale moment, op het hoogtepunt van de misviering, dan vindt die gedaanteverandering plaats. Dan ineens, op het hoogtepunt, dan stopt het orgel, wordt het stil, en dan gaat er een gong, hoor je dan, of een belletje. En dat is dan het moment waarop men zegt, dan verandert het avondmaalsbrood, dat is bij Rooms-Katholieken niet gewoon brood, want kruimels van brood, ja, die kunnen verloren gaan. Nee, dat is de ouwel, daar gaan geen kruimels van verloren. En ja, dat brood, die ouwel, verandert dan op dat moment in het lichaam van Christus. En de wijn verandert dan op dat moment in het bloed van Christus. Op dat moment dat dat belletje gaat of die gong gehoord wordt. En dan pakt de priester zo'n ouwel, zo'n stukje ouwel. Ze noemen dat ook wel de hostie, de heilige hostie. Betekent offer. En dan laat hij dat zien. En dan zegt hij, hoc est corpus meus. Hè? Dit is mijn lichaam. En dan als de kelk aan de beurt is met de wijn, dan laat hij dat ook zien en dan zegt hij hoc est sanguis meum. En dit is mijn bloed. En na het Tweede Vaticaans Concilie, dan zie je dat die Latijnse woorden gaan verdwijnen en dat er Nederlandse woorden voor in de plaats komen. En gemeente, waarom noemt de catechismus dit gebeuren een vervloekte afgoderij? Vanwege twee zaken. En meestal, als het erover gaat, wordt maar één ding genoemd. Meestal wordt alleen het offerkarakter genoemd. Maar er is nog iets wat zeker zo wezenlijk is. Maar laten we het eerst even hebben over dat offerkarakter. De mis wordt niet gevierd rondom een tafel. Maar van achter een altaar. En wat doe je op een altaar? Daar offer je. Nou, dat is nou precies ook de bedoeling van de mis. Dat er een offer plaatsvindt. Steeds weer, tijdens iedere misviering, tijdens iedere eucharistieviering wordt Christus opnieuw geofferd. Je zou kunnen zeggen, de misviering is eigenlijk een stukje Golgotha gewoon in de kerk. Het altaar, Christus wordt daar opnieuw geofferd. Steeds weer wordt opnieuw zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten. Waar Christus zichzelf steeds weer opoffert aan de Vader vanwege onze dagelijkse zonde. En dan zegt ze, nee, dat is niet op een bloedige manier nu, maar op een onbloedige manier. En in rouwdiensten, in Rooms-Katholieke kring, daar zijn ook de speciale missen voor de doden. We noemen dat de requiemmissen. En het intochtslied tijdens zo'n requiemmis luidt, geef hem of haar de rust, o Heer. Er wordt dan ook voor de doden gebeden. En waarom? Omdat ze minder lang in het vage vuur hoeven blijven, zoals men geloofde. Misschien denkt iemand, ja, maar die offergedachte, is dat ergens toch ook niet een beetje bijbels? Dat Golgotha, ja, toch een stukje werkelijkheid wordt in de kerk en zo. En dat Christus present wordt gesteld. Ja, dat is wel heel wezenlijk. Dat Christus present wordt gesteld in de kerkdienst. Maar niet om hem opnieuw te offeren. We hebben Hebreeën 10 gelezen. Daar staat heel duidelijk dat Heer Jezus met één offer in eeuwigheid volmaakt heeft. Degene die geheiligd worden in één offer. Met één offer anders staat er dan. En dat hoeven we nooit meer te herhalen. Dat mogen we zelfs niet meer herhalen. Het is uniek. En dan eindigt dat gedeelte. Daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Dus dat hoeft niet keer op keer ook voor onze dagelijkse zonde herhaald te worden. Gemeente, dat is het eerste. Het offerkarakter. Maar er is nog iets. En dat is de heilsnoodzakelijkheid van de mis. Men gelooft in de Rooms-Katholieke Kerk dat het sacrament heilsnoodzakelijk is. Het is noodzakelijk om zalig te worden. Het draait niet alleen om het offer van Christus. Nee, zalig worden is afhankelijk van het steeds weer opnieuw de sacramenten verkrijgen. En dat betekent als je dat maar trouw doet, dat je zelf kunt meewerken aan je eigen zaligheid. Door trouw die sacramenten te gebruiken. Je merkt wel, de mis wordt heel hoog neergezet. Het is, je zou kunnen zeggen, het is Golgotha in het klein. En het is noodzakelijk voor je zaligheid. En omdat de mis zo hoog wordt neergezet, is het niet zo vreemd dat die hostie, dat brood, die ouwel, de heilige hostie zoals men dan zegt, dat die op een gegeven moment vereerd wordt. Want, zegt men, daarin is Christus present. Christus zit in dat brood. En daarom is dat brood heilig. En moet je er ook heel heilig mee omgaan. Er mag niet één stukje ook weggegooid worden, want op dat heilige moment, dat die verandering plaatsvindt, ze noemen dat de consecratie, op dat moment, ja, dan verandert dat echt in een stukje van het lichaam van Christus, en die wijn is bloed van Christus, dus als er wat overblijft, moet dat bewaard worden voor de volgende misviering. En dan hebben ze zo'n kastje, dat noemen ze de tabernakel, en brood, wat overblijft, dat geconsecreerde brood, dat wordt dan in die oude, in die tabernakel gedaan tot de volgende misviering. En de wijn, dat is natuurlijk wat moeilijker. Vroeger dronk alleen de priester wijn. En ja, dan wist hij wel ongeveer wat hij nodig had. Dus dan bleef er natuurlijk niet veel wijn over. Maar omdat in heel veel gemeenten, vooral in Nederland, ook de leken, de gewone gemeenteleden, tegenwoordig ook de wijn krijgen, ja, is het natuurlijk heel moeilijk om precies de goede hoeveelheid van tevoren in te schenken, zodat dat geconsecreerd wordt. Dus er blijft meestal wat over en dat mag niet verloren gaan en dat drinkt dan de priester op. Want er mag niets verloren gaan. Misschien denkt iemand, ja, maar staat er ook niet iets over in de Bijbel, van dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Dat zegt Jezus toch maar. Dus eigenlijk is het niet eens zo vreemd dat Rooms-Katholieken dat toch ook gewoon letterlijk nemen. Wij nemen woorden van de Bijbel toch ook gewoon vaak letterlijk. Ja. En toch, als Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dan bedoelt hij niet dat dat echt heel letterlijk is. Jongens en meisjes, ik zou het kunnen vergelijken met een foto. Denk aan een foto van onze kinderen. En als er dan bezoek is en iemand vraagt van, nou, hoeveel kinderen hebben jullie? En heb je een foto om ze te laten zien? En dan kan ik die foto laten zien. Hè? We hebben boven de trap een foto hangen van onze 5 kinderen toen ze nog niet getrouwd waren. En dan kan ik ze zo aanwijzen. Zeg ik, dit is Timo, dat is Geerte, dat is Jochenan, dat is Alserike, dat is Dorothea. Nou, en dan zeg ik gewoon, dit is die. En dat is die. Maar, is die persoon die ik aanwijs, is dat nou ook echt Timo of Geerten? Nee, natuurlijk niet. Het is eigenlijk maar een stukje papier. Ja, het is wel de afbeelding op dat stukje papier. Maar die persoon, die zit gewoon thuis. Die hangt niet aan de muur natuurlijk. Nou, zo zou je het ook kunnen zeggen. Met als hier Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Het verwijst naar het lichaam van Christus. En de wijn verwijst naar het bloed van Christus. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als er vanavond hier iemand zou zitten uit de Rooms-Katholieke Kerk, of iemand zou meeluisteren, dat die toch wat zou tegensputteren. En zou zeggen, ja, kan allemaal wel waar zijn, maar, ja. Want in de Nederlandse Rooms-Katholieke gemeente zijn heel veel dingen veranderd de laatste decennia in vergelijking met andere Rooms-Katholieke landen. Nederland is veel vrijzinniger geworden. De Rooms-Katholieke Kerk is veel moderner geworden. Heel veel andere leringen zijn binnengekomen. Het Latijn is voor een groot deel verdwenen. De biecht is voor een groot deel verdwenen. De officiële leer, daar nemen velen ook een loopje mee. Dus in Nederland, als je zegt van ja, maar de mis is, heeft bij jullie een offerkarakter, dan zeggen mensen, ik heb van de week het nog nagevraagd, dan zeggen mensen, ja, officieel, maar ja, dat geloven we natuurlijk al lang niet meer. Zo gaan ze ermee om. Maar de officiële leer is nog nooit herroepen. En dat betekent dat vraag en antwoord 80 toch nog steeds heel actueel zijn. Maar misschien denkt iemand, als je nou bijvoorbeeld in Frankrijk of in Italië op vakantie gaat, en je bent daar en je komt erachter, ja, er is geen één kerk waar je eigenlijk heen kunt, alleen maar een Rooms-Katholieke kerk, kun je dan op zondagmorgen bijvoorbeeld met een gerust geweten daar een dienst bij wonen? Ieder zijn natuurlijk in zijn eigen geweten ten volle verzekerd. Ik denk dat dat op zich niet zo'n probleem is om daar een dienst bij te wonen. Maar ik zou nooit aan de mis deelnemen. Absoluut niet. Bovendien, officieel mag het ook niet. Officieel mag je als protestant niet deelnemen aan de mis. Ik weet dat in Nederland daar heel anders mee wordt omgegaan. Maar officieel mag een protestant daar absoluut ook niet aan. Gemeente, dan vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nou, dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag, een hele inhoudsvolle vraag. Hè. Vorige week is er ook al bij het avondmaal stilgestaan. En jongens, meisjes, wat denk je? Voor wie is nou het avondmaal? Als je gedoopt bent, pak je dan het avondmaal? Het is natuurlijk prachtig als je gedoopt bent. Maar dat is niet genoeg. Als je trouw naar de kerk gaat, dat is ook prachtig. Dat is ook niet genoeg. Als je belijdenis gedaan hebt, ja, dat komt natuurlijk alweer wat dichterbij. Dan kerkelijk mag je dan. Maar eigenlijk is het ook nog niet genoeg. Eigenlijk is er één ding echt nodig om aan het avondmaal te gaan. Dat is persoonlijk geloof. Het ware geloof. Dat staat ook in het avondmaalsformulier dat Christus het voor zijn gelovigen heeft ingesteld. En dat we dan ook moeten kunnen onderscheiden. Iemand van 10 jaar, die kan al prachtig in de Heere geloven, maar die weet nog niet precies ook verstandelijk hoe al die dingen in elkaar zitten. Dus daarom heeft de kerk ooit gezegd van nee, ze moeten het ook kunnen onderscheiden. Ze moeten ook weten waarover het gaat. En daarom is op een gegeven moment ook het belijdenis doen en alles ingesteld. Maar ten diepste gaat het om het ware geloof. En dan lezen we in vraag en antwoord 81, waar dat verder wordt uitgewerkt, dat het avondmaal in de eerste plaats is voor degene die zich vanwege hun zonden mishagen. In de tweede plaats, voor degene die erop vertrouwen dat die zonde hun om Christus wil vergeven zijn. En dat de overblijvende zwakheid met het lijden en sterven van Christus bedekt is. En in de derde plaats, die begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Degene die een beetje goed daarnaar kijken geluisterd hebben, die hebben misschien toch wel door dat daar een driedeling in zit. Het is precies dezelfde driedeling als in zondag 1 van de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat zijn ook weer precies de drie stukken die je terugvindt in het avondmaalsformulier. Bij de waarachtige beproeving. Daar staat ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen. Dat is het eerste. Ten tweede onderzoeken in ieder zijn hart of hij de gewisse gelofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En ten derde onderzoeken in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Dus weer, ja, dat jezelf mishagen en voor God verootmoedigen vanwege je zonde. In de tweede plaats, ja, die verlossing, het geloof, het geloven van de gewisse belofte van God dat je zonden je vergeven zijn. En in de derde plaats dat verlangen om voortaan op een prachtige manier voor de Heere te leven, heilig te leven en de Heere de dankbaarheid te bewijzen. Laten we die drie punten even langslopen. In de eerste plaats, avondmaal is voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Wat is dat, jezelf mishagen? Nou, ik denk dat je wel weet wat jezelf behagen is. Als je jezelf behaagt, nou, dan vind je jezelf helemaal geweldig. Schouderklopje voor jezelf. Als je jezelf mishaagt, dat is precies het tegenovergestelde, dan heb je helemaal geen behagen in jezelf. Nee, het is zelfs nog dieper dan spijt hebben van dingen. Nee, het is eigenlijk dat je jezelf verfoeit, dat je niet uit kunt staan van jezelf, dat je iedere keer weer de fout ingaat. Je kunt jezelf daarin gewoon niet uitstaan eigenlijk. Zoals Paulus, hè, die het gewoon ook beleidt en erkent van ik ellendig mens. Wie verlost mij nou ooit van dit zondige lichaam? En je vaart ook dat je de Heer daar verdriet mee doet. En hoe kom je nou aan dat mishagen, dat gevoel, hoe kom je daar nou aan? Nou, dat werkt de Geest en de Heer laat ons dat ook zien. En vooral ook als de wet ons wordt voorgehouden, als de wet gelezen wordt. De wet is eigenlijk één grote spiegel van kijk daar nou eens in en toet jezelf er nou eens aan. En ja, dan moeten we eerlijk zeggen, ja, zondaar. Zondares. En dan kun je schrikken. En wat is dan de bedoeling? Dat je uitgedreven wordt naar Christus toe. En ik weet het, de Geest kan dat schenken zo onder het horen van de wet. Maar ook als je gewoon tijdens stille tijd met de Bijbel bezig bent. Dat je denkt van, oh, kijk nou eens hoe goed de Heere is. Hoe bijzonder. En wat heb ik nou weer gedaan? En dan kun je zelf verfoeien. Of als je ja, met anderen erover praat, of over de dingen van de Heere. En wat is de bedoeling? Dat het ons altijd uitdrijft naar Christus en dat het ons steeds weer aanspoort om ons leven te beteren. Er zijn soms mensen die zichzelf wel verfoeien. Die een mishagen aan zichzelf hebben vanwege hun zonde en er niet mee naar Christus toe gaan. Ik denk aan Kain. Ik denk aan Judas. Ze hebben ervaren dat ze totaal verkeerd bezig waren. En ze zijn niet uitgedreven naar Christus. En ze kwamen op doodspoor terecht. En gemeente, dat mishagen, wanneer gaat dat over? Gaat dat nou over als je tot waar geloof komt? Ja en nee. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook weer niet. Het kan iedere keer toch weer de kop opsteken, ook in de week van voorbereiding. Dat je denkt van, oh, en dan gaan we weer de liefde van de Heere gaan we belijden aan zijn tafel. Zijn goedheid. Alles wat hij voor ons over heeft gehad. En als je dan terugkijkt op je eigen leven van, ja, de 3 maanden die achter je liggen, dan kan zomaar weer dat mishagen de kop opsteken. Dan kun je zomaar weer zondig voelen, gebrekkig, aan alle kanten tekortschietend. En wat kan het dan een troost zijn in het avondmaalsformulier te lezen dat we niet tot dit avondmaal komen om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen rechtvaardig zijn? Juist niet. Maar dat we ons leven buiten onszelf zoeken. Niet in onszelf. Daar is geen grond. Onze tranen niet. Het offer wat wij brengen. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Nee, dat is geen grond. Alleen het offer van Christus. Dat is het eerste. Het mishagen aan onszelf. In de tweede plaats. Dat we ondanks dat vertrouwen dat onze zonden om Christus wil ons vergeven zijn. En ja, dan zie je op jezelf en denk je, nee, het kan nooit. En dan de Geest, die richt ons op Christus. En dan kun je niet anders dan wel aangaan. Die spanning. Op jezelf zien, dan kan het niet. Maar vanuit Hem, het vertrouwen op Hem. En gemeente, als het goed is, dan blijven we niet in dat mishagen hangen. Maar gaat dat over in het vertrouwen dat onze zonden ons vergeven zijn. Leren leven uit vergeving. En wat is het dan bijzonder aan het avondmaal te horen? Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Te mogen ervaren dat de Heere geen zonde meer ziet in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. En dat de Geest met onze geest getuigt. Ik ben het die u overtredingen uitdelg. Om mijnentwil. En ik denk daar niet meer aan. En al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden zo wit als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Zo is nou de Heere. Gemeente, vanuit die vergeving leven is nog niet zo makkelijk hoor. Wij komen zo vaak zo makkelijk weer terug op wat er verkeerd gegaan is. Een echte geloof van de Heer heeft het weggedaan. En de Heer komt er niet meer op terug. En de Heer is het vergeten ook. Het is weg bij hem. Dat is lastig. Dat is lastig. Want bij ons kan het iedere keer wel weer naar boven komen. En toch is het niet goed om daar, als je mag geloven dat je hebt het de Heere beleden. En dan mogen we toch, en als we onze zonde dan ook laten, dan mogen we toch ook weten dat we barmhartigheid zullen verkrijgen. En moeten we er dan steeds weer bij de Heer op terugkomen van, Heer, u weet wel, we hebben toen dat en dat gedaan. En de volgende dag weer en de volgende dag weer. Nee. Ik moest denken aan dat voorbeeld van Corrie ten Boom. Ik denk dat ik het de catechisant wel eens verteld heb. Dat meisje. Het meisje had een prachtig kopje gebroken. Een van de mooiste kopjes van de moeder. En ze hield zoveel van de moeder. En ze is zo verdrietig. Ze begint zo verschrikkelijk te huilen. En ze gaat met die scherven naar de moeder toe. En ze huilt maar en ze huilt maar. En mam, wat erg. En ik heb het gedaan. En het is mijn schuld. En ik kan het nooit meer goed maken. En oh, ik heb het zo spijt van. Zo'n verdriet van. Enzovoort, enzovoort. En dat bleef maar doorgaan. En moeder zegt, ja, maar kind, luister. Je hebt het niet expres gedaan. Geef die scherven maar hier. En moeder gooit ze in de prullenbak. En zegt, lieve meid, stop nou maar met huilen. Ik vergeef het je echt, hoor. Het is goed. En als moeder dan vervolgens weer aan het werk gaat, en stel dat even later dat meisje dan weer bij moeder komt en zegt, ma, mam, ze heeft de scherven intussen weer uit de prullenbak gehaald. En ze komt weer met die scherven bij de moeder en zegt, mam, ik heb er zo'n verdriet van. Ik vind het zo vervelend voor u. En maar huilen en huilen. Ja. En dan zegt die moeder, kind, doe niet zo mal. Ik had het je toch vergeven. Geef hier die scherven. En die moeder die gooit ze snel weer in de prullenbak. En die zegt, en nou stoppen met huilen, want ik had toch gezegd, ik heb het je vergeven. Geloof dat dan ook. Gemeente, we moeten niet meer steeds oude zonde koeien uit de sloot halen. Ik herken dat bij mezelf ook wel. Dat je denkt dat het misschien te makkelijk is om daar niet meer op terug te komen, te oppervlakkig of zo. Maar als de Heere zonde vergeven heeft, dan zijn ze ook weg. Hij gooit ze achter zijn rug. En de Heere gaat vooruit. Hij is een God die voorwaarts gaat naar zijn doel. En het staat ook in de Bijbel, hij werpt ze in de diepte van de zee. En wat is de diepste zee? Wel, ik heb het opgezocht, ik wist het ook niet precies hoor. Wat is de Filipijnse zee? En de Marianentrog in die zee, dat is het diepste punt, meer dan 11 kilometer diep. En wat daar terecht komt op die bodem, dat komt echt nooit meer naar boven. Nou, en als de Heer dan onze zonde werpt in de diepte van de zee, dan blijft het daar ook echt. En weet u wat ik in het pastoraat vaak tegenkwam? Dat mensen wel avondmaalgangen waren, maar dat ze niet of heel moeilijk durfden geloven dat hun zonden vergeven waren. Dat vertrouwen misten ze. Dat stukje onzekerheid, van als ik dat nou eens zou weten. Gemeente, dan zijn we gewoon Rooms. Want Rooms-Katholieken weten het ook nooit. En het is bij Rooms-Katholieken ook altijd onzeker. Alleen dat is niet wat de Bijbel ons leert. En wat de Heer ons wil geven, te leven uit de zekerheid van de vergeving. Het is essentieel voor het christen zijn dat je gelooft dat je zonden vergeven zijn. En ik weet, men noemt dat soms heel snel grootspraak en zo. Maar gemeente, het een gaat niet zonder het ander. Het ware geloof en de vergeving van zonden zijn niet los verkrijgbaar. Echt niet. Hoort onlosmakelijk bij elkaar. En ik weet wel dat het aangevochten wordt, zeker. En de een heeft een sterker geloof dan de ander, dat is ook zo. Maar de Heer is een volkomen zaligmaker en die doet geen half werk. En waar die mensen aanneemt tot zijn kinderen, vergeeft hij ze ook hun zonden. En aan de ene kant leert de Bijbel ons dat zonder geloof de toren van God op ons blijft. En aan de andere kant leert de Bijbel ons dat allen die de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, dat hun verkondigd mag worden, dat hun zonden hun vergeven zijn. En wat is de grond? De grond is Christus en zijn offer, bloed dat hij gestort heeft. Stel dat je kind bent, hè, van ouders, en dat je ooit iets heel ergs gedaan hebt. En dat je ouders het je nooit zouden vergeven. Dat is toch geen leven. Welke vader en moeder vergeeft nooit iets verkeerds van een kind? Die vaders en moeders zijn er toch niet? En hoeveel te meer zal de Heer dat dan waarmaken wat hij zegt. Gemeente, een kind van God kan niet leven zonder vertrouwen in de vergeving van zonde. Bijzonder ook dat een kind van God ook mag geloven dat, ja, zijn zwakheid zelfs bedekt is met het lijden en sterven van Christus. En gemeente, dan dat derde punt van vraag en antwoord 81, dat een avondmaalganger, als het goed is, ook verlangt hoe langer hoe meer zijn geloof te versterken en zijn leven te beteren. Ja, dat hebben we allemaal nodig. Dat ons geloof versterkt wordt. Ons leven verbeterd wordt. En dat wil de Heer nou juist geven aan het avondmaal. Daarvoor hebben we nou juist het avondmaal nodig. Ons geloof versterken, ons leven beteren, ja, dat betekent wel bepaalde consequenties. Hè? We versterken ons geloof niet als we keer op keer balanceren op de lijn tussen kerk en wereld. Die mensen zijn er, hè, die altijd maar denken, hoe ver kan ik gaan? En wat mag er, wat kan er allemaal nog wel? Waar ligt precies de grens? En die grens zoeken ze steeds weer op. Het leven beter, heeft dat niet te maken met een stukje vreemdelingschap? Pelgrimage, heilig leven, het verlangen om de Heer steeds beter te leren kennen. Maar ook met het doden van overblijvende zonde in ons. Volgens Luther is er een heel verschil of je de zonde naloopt of dat de zonde ons naloopt. De zonde nalopen, dat moeten we nooit doen. En dat de zonde ons achterna loopt, ja, dat kan. Maar daar hebben we juist de wapenrusting voor nodig. Om sterk te staan in de geestelijke strijd. Gemeente vraag en antwoord 81 eindigen met de waarschuwing aan de hypocrieten en aan degenen die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Zij eten en drinken zichzelf een oordeel. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, oh nou ja, als dat zo is, dan kunnen we maar beter niet aangaan. Dan kunnen we beter blijven zitten. Dan riskeer je niet dat je jezelf een oordeel eet, want dan eet je helemaal niet. Dus dat is toch het allerveiligste. Ja, ja, maar vergeet één ding niet. We kunnen onszelf ook een oordeel zitten. Blijven zitten. Niet in beweging komen, maar afwachten. Kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De enige ontsnappingsmogelijkheid is de toevlucht nemen tot Christus. Het levende geloof uit hem. Gemeente vraag en antwoord 82 is er duidelijk over dat het avondmaal niet voor ongelovigen is. Niet voor goddelozen. En daarom zijn er ook altijd ouderlingen, opzieners over de gemeente die tijdens een avondmaalsviering en hier vandaan, omdat het in evangelisatie is, komen er dan twee ouderlingen uit Stolwijk die dan toezicht houden dat er geen ongelovigen of in ieder geval mensen die ook door hun levenswandel duidelijk aangeven dat ze een goddeloos leven leiden, dat diegenen niet aankomen. Opdat het verbond van God niet wordt ontheiligd en de toorn van God niet over de gemeente komt. 1 Korinthe 11 hebben we gelezen, daar ging het over dat er in die christelijke gemeente in Korinthe veel zieken waren. En dat velen sliepen, staat er dan. Nou, ja, betekent ontsliepen. Ze stierven, er waren veel zieken en sterfgevallen en dat kwam allemaal omdat het avondmaal in die gemeente ontheiligd werd. Op een vreselijke manier. Maar je zult natuurlijk ook begrijpen dat als stel dat, ik ben heel blij dat ik het nooit heb meegemaakt, maar in een van de gemeenten die ik ooit gediend heb, daar is het wel een keer gebeurd dat iemand van het avondmaal geweerd werd. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want de hele zegen van het avondmaal is weg. Op dat moment. Dat is natuurlijk vreselijk. Gemeente, betekent dat? Dat zondag 30 in de mineur moet eindigen? Nee. Nog eens nee. Wat een evangelie komt er in zondag 30 mee? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Maar die nochtans mogen vertrouwen. Dat hun zonden hun om Christus wil vergeven zijn. En die begeren hun geloven leven te sterken, te verbeteren. Diegene worden genodigd aan de tafel des Heren. Hoe bijzonder. Om door de koning genodigd te worden. Kom maar, kind van mij, aan mijn tafel. Ik roep je. Ik ga je hongerige en je dorstige ziel voeden en laven met mijn verbroken lichaam en mijn vergoten bloed. Tot een volkomen vergeving van al je zonden. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 43, het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in de eerste plaats gedenken mevrouw A. van Velzen van Zoeren, die op zichzelf woont in Huizen Winterdijk. Zij voelt zich eenzaam en op de woonafdeling is corona. Ze vindt het erg moeilijk nu haar zoon Marius opgenomen is in Groningen in verband met tuberculose. We willen ook bidden voor de familie van Noord. Daar is het coronavirus vastgesteld. Arthur is daardoor opgenomen in het Allerijnen ziekenhuis in Leiderdorp. En ligt op de gewone coronaafdeling, maar is wel ernstig ziek. En Maartje, die het ook heeft, zij verblijft nog thuis in quarantaine. En ook andere leden van gezin en familie hebben corona gehad of hebben het nog. We willen ook bidden voor de familie Heek, nu bij Margreet ook corona is vastgesteld en Erik en Johan ook milde klachten hebben intussen. We willen danken dat mevrouw H. van der Spek Bikker, die in het Groene Hart ziekenhuis was opgenomen met klachten, weer thuis mag zijn. We willen bidden voor mevrouw Hagen Sol, die ook klachten heeft. En voor de heer Pronk en de heer Verboom in het verpleeghuis. Ook voor mevrouw Verboom, die met nierbekkenontsteking is opgenomen in het Groene Hart ziekenhuis. Laat ons bidden. Het is een hele lijst die we aan de heren willen opdragen. Heren, mogen we allereerst u danken. Loven en prijzen. Hoe groot. Dat u uw zoon hebt gegeven. Om met hem alle dingen te schenken. En uw Heer Jezus Christus. Dat u uw leven. Uw lichaam, uw bloed wilde geven. Opdat we delen zouden in de vergeving van zonde. De eeuwige gerechtigheid en de zaligheid. Hier hebben we er geen woorden voor. Die grote liefde van u. Die zondaarsliefde. Heer, en dat u de sacramenten hebt willen instellen. Ook die van het avondmaal. om het geloof te versterken, dat ook ons leven gebeterd wordt. Heer, heb dank daarvoor. En wij bidden u, werk door met uw geest, opdat we ook werkelijk mogen leven uit de vergeving van zonden. En Heere, waar de zonde ons wel aankleeft, dat er ook dat mishagen is, dat we onszelf verfoeien vanwege alles wat er steeds weer tekort is, dat we er ook tegen strijden met de wapenrusting die u ons geeft. Heer, opdat we heilig leven voor u, want u bent heilig en u hebt daar recht op. Heer, hoe bijzonder dat u de overblijvende zwakheden die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven wilt bedekken met uw lijden en met uw sterven. Heer, doe ons er naar verlangen om steeds meer uit uw genade te leven. Heer, wij bidden. Werk zo door, ook in dat opzicht, met uw geest hier in deze gemeente. Opdat geloof versterkt mag worden, Heer, en ook geloof gewerkt mag worden. Als we dat nog niet kennen, dat we uitgedreven worden naar u, u die niets liever doet dan ons erin laten delen. En daar danken we u voor. Heer, wij bidden voor al diegenen die u niet op de rechte manier kennen. Ook al die kerken, Heer, en dan gaan we onze eigen kerken niet voorbij, waar dwalingen zijn. O God, wij bidden u, ontdek ons er steeds weer aan. En leid ons maar op de eeuwige weg. Neem ons bij de hand en ga ons voor met uw heilicht. Heer, wij bidden, doe ons uw woord meedragen en eruit leven en vergeef wat niet goed was. Mogen we in het bijzonder deze gemeente aan u opdragen. Heren, er zijn heel veel voorbedepunten. O God, wij bidden u, ontfermt u zich. Ook als we namen noemen. Als we denken aan de familie van Noord. Waar corona is uitgebroken. Als we vooral denken aan Arthur in het ziekenhuis. Ach Heren, geef hem in deze moeilijke tijd het van u te mogen verwachten. Geef hem ook herstel. Maar dat het ook geestelijk een goede tijd voor hem mag zijn. Heer, zo denken we ook aan Maatje. Die het ook heeft. En toch ook aan het verdere gezin en de familie. Waar het ook geheerst heeft of nog heerst. Heer, geef maar de dagelijks afhankelijkheid van u. Uw kracht. En uw nabijheid. Heren, zo bidden we ook voor de familie Heek. Waar bij Margreet ook corona is vastgesteld. En Erik en Johan intussen ook klachten hebben. Ach Heren, wij bidden u. Geef herstel. En bewaar voor verdere uitbraak. Heren, wilt u geestelijk en lichamelijk alles geven wat nodig is. Maar bovenal de verwachting van u. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Verboom. Ook in het ziekenhuis. Heer, hoe moeilijk. Zij in het ziekenhuis. Haar man in het verpleeghuis. Ontfermt u zich over hen beiden. Heren, dan denken we ook aan mevrouw Van Velzen. Hoe moeilijk in alle eenzaamheid in een huis te wonen waar corona heerst. Heren, wat kunnen we ons opgesloten voelen, wat een eenzaamheid kan het geven. Wilt u ook bij haar zijn? Ook met haar zoon Marius, ver weg in Groningen. Ach Heren, wees ook hem genadig en doe hen leven uit afhankelijkheid van u, zo van dag tot dag. Heren, wij danken u met mevrouw Van der Spek. Ze mocht weer thuiskomen. Heren, wat wordt zij er keer op keer bij bepaald, hoe broos ons leven is. Ach Heren, wat een zegen, om ons geborgen te mogen weten in u. Omring haar, met uw trouwe zorg, met uw liefde. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Hagen, die topt met haar schildklier. De onderzoeken ook. Ook als ze deze week weer een uitslag hoopt te ontvangen. Gedenk haar. Nu ze zo gebonden is aan haar stoel en haar bed. Hier zo bidden we ook voor meneer Pronk in het verpleeghuis. Ach Heere, u kent een ieder. Bij u is niets onbekend. Er zijn namen genoemd, maar er zijn ook allerlei namen niet genoemd. Heere, van mensen die het ook moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die angst hebben. Mensen die psychisch tobben. Heere, er is zoveel. Er is zoveel geween, zoveel leed te dragen. Doe ons niet alleen het dragen. Heere, maar wilt u ondersteunen en leiden en het licht geven daar waar het donker is. Heere, mogen we ook na afgelopen week u hartelijk danken voor 76 jaar bevrijding. Wat een zegen. Heer, wat zijn we verlost van die vreselijke tirannie. Van dat satanische bewind. Wat vooral zich keerde tegen uw volk. Dus ook tegen u. Heer, heb dank. Dat we al zoveel jaren in vrijheid mogen leven. En Heer, wij bidden u, bewaar ons ervoor. Dat het niet tot zegen zou zijn, maar dat we opgaan in de dingen van de wereld. Heer, houd ons maar dicht bij u. En we bidden voor al die gebieden, al die landen, waar het oorlogsgeweld maar voortduurt of dreigt. Als we denken aan Tjaad, aan Afghanistan, aan Jemen, Wit-Rusland, Myanmar, zoveel andere gebieden ook nog aan Servië. En aan Syrië, ach Heere, ontfermt u zich. Heere, zo bidden we op een dag als vandaag, ook voor moeders, deze moederdag. Heere, wat een mooie roeping, om moeder te zijn, echt moeder, vanuit de liefde van het hart voor kinderen. Heere, en zo ook kinderen. Aan hun hand tot u te brengen, over u te vertellen, Heer, ze op te voeden in de vrezen van u, geborgenheid te geven en thuis, liefde. Heer, gedenk moeders daarin, ook als het soms zwaar is. Wees hen nabij, zegen gezinnen, Heer, ook waar het moeilijk is, waar huwelijken dreigen op de klip te lopen. Heere, waar het huwelijk zo gemist wordt. Of waar de kinderzegen zo gemist wordt. Wat een pijn kan dat zelfs, ja vooral ook op een moederdag geven. Ach Heere, gedenk. Wees nabij. Heere, zo bidden we voor zending en evangelisatie. Voor de vervolgde kerk wereldwijd. Heer, ook voor die gebieden waar het zo moeilijk is in verband met corona. Als we denken aan India, Brazilië, ook de vele varianten. O God, mag het ons gebed zijn of u ons wilt verlossen van deze pandemie die wereldwijd heerst. Onze verwachting is daarin van u. Ga zo met ons als we van hier gaan. Neem onze dank aan. Stel ons tot zegen waar we geroepen worden. En breng ook donderdag uw gemeente, zij het fysiek, of via het scherm of hoe dan ook, toch weer bijeen, rondom uw woord. Wij bidden dat, om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang, en ook uw gemeente thuis, ontvang ook de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.